ons hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diep ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. 68, het 10e vers. openen Gods woord vanmiddag in het boek Handelingen en lezen met elkaar hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 12. Na de schriftlezing zingen wij psalm 9 en daarvan het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen, wijl gij nooit liet zuchten en die gelovig tot u vluchten. En na het zingen van dit vers belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Handelingen 4, de versen 1 tot en met 12. We zingen psalm 9, vers 10 en daarna belijden wij ons geloof.
En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden, en sloegen de handen aan hen, en zetten hen in bewaring tot een andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas en Johannes en Alexander, en zovelen er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gijlieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij oversten des volks en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, dien gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is, en de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder den hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het woord van God wat deze middag tot u komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 4 en daarvan het 12e vers. Handelingen 4 vers 12. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij gaan samen zingen op Psalm 118 vers 9 en 10. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Dit is de poort des Heeren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. 118 vers 9 en 10. Na het amen van de preek gaan wij samen zingen Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachten tot geslachten. Wat er verder volgt, Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Geliefde gemeente, in de tempel van Jeruzalem bij de schone poort is een heel groot wonder gebeurd. Daar zat elke dag een man die kon niet lopen. Hij was kreupel om beide voeten. En het enige wat die man nog kon was bedelen. Elke dag je hand ophouden in de hoop dat iemand daar maar een stukje geld in zou leggen. Zodat hij anderen weer de opdracht kon geven om wat brood voor hem te kopen. Dag in dag uit zat hij daar als een hoopje ellende. Toen brak er een dag aan als alle andere dagen, dacht hij. Toen daar plotseling die twee dienaren van Christus langskwamen. Johannes en Petrus. Ongetwijfeld heeft hij ze meerdere keren voorbij zien komen. Maar nu bleven ze staan. Misschien heeft hij ook wel gevoeld dat er iets bijzonders ging gebeuren, ik weet het niet, maar zeker toen Petrus tegen hem zei, zie op ons. Toen werd die man gedwongen om die discipelen diep in de ogen te kijken. En die discipelen stonden daar niet met zichzelf, maar die stonden daar in de kracht van hun meester. En ze werden gedwongen en gedrongen vanwege het liefde en door het geloof om een wonder te verrichten in de kracht van Christus. Nee, ze hadden geen dikke portemonnee bij zich, jongens en meisjes. Petrus zegt het ook, goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat is nog veel meer waard als een stukje zilver. Dat is zelfs nog veel meer waard als al het goud van deze wereld wat er in alle tijden is geweest. Wat is dat dan? Nou, daar komt die arme man achter. Want hij hoort het uit de mond van een van die dienstknechten in de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Sta op en wandel. Dat is wat. Als je het nooit hebt kunnen doen. Dan moet er toch wel iets in het hart van die man zijn om daadwerkelijk op te staan. Dat was er ook. Gewerkt door de Heilige Geest. Wat dan? Het geloof. En dan grijpt Petrus hem bij de hand. En hij staat op en dan beleeft hij het. Hij voelt het, hij ervaart het. Hij is genezen, hij is gered, hij is verlost. Waarvan eigenlijk? Ja, zegt iemand, van zijn handicap natuurlijk. Jazeker. Daar is hij ook van verlost. Hij kan staan, hij springt, hij huppelt van zielenvreugd. Maar als je goed deze geschiedenis gaat bestuderen, was er veel meer aan de hand bij die man. Die man is niet alleen verlost uit zijn lichamelijke ellende, maar veel meer uit zijn geestelijke ellende. Zijn ziel werd gered, zijn tranen werden gedroogd. En hij leerde de Heer Jezus kennen als de enige zaligmaker van zondaren. En dat blijkt heel duidelijk uit de preek die Petrus gaat houden op het tempelplein. In Handelingen 3 vers 16 staat het dat het door het geloof is gekomen in die naam dat hij genezen is, maar ook dat hij verlost is. Deze man die kreeg het ware geloof in de Heer Jezus Christus. Hij kreeg te verstaan en te geloven dat Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ja, dat hij gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonde. En door het ware geloof werd hij gesterkt en kreeg hij een volmaakte gezondheid. Naar lichaam en naar ziel. En waar is dat uit gebleken? Waar blijkt het ware geloof nou altijd maar weer uit? Uit de vrucht. En wat is de vrucht hier bij deze man? Moet u uw leven eens naastleggen of u dat kent? Weet u wat die man begon te doen? God te loven. Dat is bijzonder. Want sinds de diepe val in Adam looft niemand meer God, maar deze man gaat God loven. Hij vergeet zijn weldoener niet, maar komt met al die rijkdommen en al die genade weer bij zijn weldoener terug. Toen is die man gaan zingen. Gelooft u dat? Gaan zingen tot eer van God. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Maar waar liep dat nou op uit voor Petrus en Johannes? Nou, die kwamen in de gevangenis. Vanwege de prediking van die ene naam in de gevangenis. Ze hadden zich vrijgemaakt van het bloed van het Sanhedrin. Door te wijzen op die ene naam die onder de hemel gegeven is, onder de mensen, door welke wij zalig moeten worden. En bij die rijke boodschap, waardoor zij in de gevangenis raakten, mogen wij vanmiddag gaan stilstaan. En we schrijven als thema boven de preek: Jezus, de enige naam tot zaligheid. Drie gedachten. Die naam die predikt allereerst een afsnijdende boodschap van God. Luister maar. En de zaligheid is in geen ander. In de tweede plaats spreekt deze naam van een grote gave van God. Want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. En tenslotte staan we stil bij het heilige voornemen van God, door welke wij moeten zalig worden. Jezus, de enige naam tot zaligheid. Die naam predikt ons een afsnijdende boodschap, een grote gave en het heilige voornemen van God. Ja, daar staan ze, die beide dienstknechten van Christus, Petrus en Johannes, voor het Sanhedrin. Niet vanwege een misdaad die zij gedaan hebben aan die lamme man, maar vanwege een weldaad die deze man van de Heere ontvangen had en waarbij de Heere Petrus en Johannes had gebruikt. Maar dat zien die Joodse leidslieden helemaal niet. Daar zijn die streng godsdienstige mensen totaal blind voor. Vandaar dat ze ook een vraag gaan stellen: in wat voor kracht hebben jullie dat nou gedaan? En wiens naam hebben jullie dit wonder nu verricht? Kom daar nu eens mee voor de dag. Vertel ons dat nu eens. Ja, wat moeten die apostelen dan zeggen? Maar weet u wat ik in deze geschiedenis lees? In vers 8, dat Petrus vervuld wordt met de Heilige Geest. En gemeente, als een mensenkind vervuld wordt met de Heilige Geest en hij mag dan gaan spreken, dan geeft hij het meest zuivere antwoord wat er is. Want Petrus stond vervuld met de Heilige Geest, mag ik het zo eens zeggen, in directe verbinding met de hemel. Dus wat Petrus nu gaat zeggen, daarin wordt hij door de Heilige Geest geleid. En dan komt er een zuiver antwoord. Een hemels antwoord op die vraag: in wat voor kracht hebben jullie dat nu gedaan? En in welke naam hebben jullie dit nu gedaan? Wanneer er nou zo'n antwoord gegeven mag worden, vervuld met de Heilige Geest, direct uit de hemel, zou zo'n antwoord nu altijd vol zijn met troost? Zal zo'n antwoord nou altijd een lieflijk antwoord zijn? Nee, gemeente, soms zijn de woorden bij God vandaan heel, heel scherp, heel ontdekkend, ja, totaal afsnijdend als het gaat om iets van de mens. O, dat Sanhedrin, dat wil weten in welke kracht die discipelen dat gedaan hebben, in welke naam. Nou, daar komen ze achter. Want geleid door de Heilige Geest mag Petrus, die het woord neemt, zeggen: door de naam van Jezus Christus, de Nazarener. U kunt het vinden in vers 10. En dan wordt Petrus scherp. En om zo scherp te kunnen zijn, krijgt hij ook vrijmoedigheid om te zeggen wat hij moet zeggen. Hij moet eerlijk zeggen hoe het Sanhedrin staat tegenover die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Hij moet eerlijk tegen die Joodse leidslieden gaan zeggen hoe zij staan tegenover Jezus. En scherper kon het niet. Het is diezelfde Petrus als op de Pinksterdag die gij gekruisigd hebt. En dan citeert hij ook de dichter van het Oude Testament, Psalm 118. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is. Waarom moet Petrus dit zeggen, gemeente? Omdat die godsdienstige mensen, die zelfs een ambt droegen, die het volk moesten voorgaan in de grazige weide van het woord, dat die mensen niet wilden zalig worden zoals God het wilde. Die mensen die meenden, net als Saulus voor zijn bekering, dat ze wel op een laddertje van de goede werken konden opklimmen tot God. En dat ze zo rechtvaardig voor God konden verschijnen. En wie dat meent, moet niks van Jezus hebben. Vindt u dat hard? Vindt u dat ook zo scherp? Maar het is echt zo. Want wij belijden toch met de catechismus, het is van tweeën één. Of wij hebben hem als een volkomen zaligmaker nodig, in wie we alles vinden wat we nodig hebben. Of hij is geen volkomen zaligmaker. Kijk, en u hoort dat Sanhedrin, waar Petrus en Johannes voor geplaatst zijn, tot diegenen, jawel, verbondskinderen waren het, maar ze behoren wel tot diegenen die geen volkomen zaligmaker nodig hebben. En hoe komt dat nou? Wat zat daar nou achter dat die mensen geen volkomen zaligmaker nodig hadden? Ze wisten niet wat zonde was. Daar zat het probleem. Ze hadden nooit geleerd dat ze met een hemelhoge schuld voor God stonden. En ze hebben nooit vanuit die diepten van ellende leren roepen om een zaligmaker. Ze zijn nog nooit in aanraking gekomen met de diepe geestelijke betekenis van de wet des Heren. En wat is die geestelijke betekenis van de wet dan? Weet u dat? Heb jij dat al geleerd op de school van vrije genade? Paulus heeft het gezegd, en zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Dat betekent niet, toen ging ik eens in de zonde leven. Maar toen ging Paulus zien, in de spiegel van de wet, dat hij tegen God gezondigd had. En dan niet tegen een God die een tiran is, want zo is God helemaal niet. Maar dat hij gezondigd had tegen een God die goed is, die vol ontferming is, die niets liever wil dan goed doen aan mensenkinderen. Tegen zo'n God had Saulus gezondigd. En toen hij dat zag in de wet, toen werd de zonde levend. Toen ging hij verstaan wat zonde is. Opstand tegen God. En toen werd in één ogenblik al zijn goede werken afgebroken. Want hij zegt, toen ben ik gestorven. Niet letterlijk, maar geestelijk. Kent u dat, gemeente? Als de wet komt in zijn kracht, dan blijft er niet veel meer van je over. Dan word je echt zondaar. Dan raak je ook je eigen gerechtigheden kwijt. En dan blijft er alleen maar een stroom van ongerechtigheden over die als golven en baren over je heen gaan. En dan blijk je met al je ijver die je dacht te hebben en met al je activiteiten die je meende te doen in de gunst van God te staan, maar dat is helemaal niet zo. Je meende zalig te zijn, maar je komt erachter. Ik ben van nature rampzalig. En als u dat niet verstaat, wat moet je dan met een zaligmaker die gekomen is om van zonden zalig te maken? De zaligheid is in geen ander, zo zegt onze tekst. En wat is dat een les? Wat is dat een pijnlijke les? Dat ben je niet zomaar hoor. Als je eerlijk met jezelf omgaat, dan houden wij zo graag wat vast en proberen wij het altijd weer zelf te doen. Maar het is juist zo'n afsnijdende boodschap die zo profijtelijk is. Mag ik u eens een vraag stellen? Wilt u zalig worden? Wil jij het? Ja, dominee, wat is dat nou toch voor een vraag? Natuurlijk wil ik dat. Wie wilde nou niet zalig worden? Ja, maar wil je ook jezelf verliezen dan? Wil je echt alles kwijtraken buiten die lieve Heer Jezus? Want dat is zalig worden. Dat kan de Heer Jezus alleen. Want wat is zalig worden eigenlijk? Nou, we hebben het allemaal wel op catechisatie geleerd, denk ik. Die overbekende definitie van zalig worden. Verlossen van het grootste kwaad, dat is de zonde, en brengen tot het hoogste goed, dat is God. Maar hoe kan ik, vuile zondaar, met God verzoend worden? Door Jezus alleen. Want zijn naam zegt dat hij zalig maakt van zonden. Maar als de Heer daar plaats voor gaat maken, gemeente, dan moet je alles buiten Jezus kwijtraken. En laten we dan eens eerlijk zijn. Dat valt niet mee. Want een mens denkt toch eigenlijk best wel wat te hebben om voor God te kunnen bestaan. Je ziet het direct na de zondeval toch al openbaar komen. Jongens en meisjes, jullie weten wel wat Adam en Eva deden, hè? Toen ze net gezondigd hadden. Toen vluchtten ze weg tussen de struiken, want ze hoorden aan het waaien van de wind dat de Heere God eraan kwam. En toen werden ze bang, toen werden ze bevreesd en toen zijn ze de struiken ingevlucht, want ze hadden iets ontdekt. Ze hadden ontdekt dat ze naakt waren. En wat zeggen onze kanttekeningen dan zo terecht? Verstaan u niet zozeer de ogen van het lichaam, waardoor zij elkaars schande zagen en schaamte zagen, maar de ogen van de geest, de ogen van het hart, van de ziel, waardoor ze hun zonden voelden en de straf die ze over zich geroepen hadden en over hun nakomelingen. Daar werden ze van overtuigd in hun conscientie, in hun geweten. Toen hebben Adam en Eva gevoeld, wij kunnen helemaal niet meer voor God bestaan. En wat deden ze toen, jongens en meisjes? Dat weet je wel, hè? Toen hebben ze van die grote vijgenboombladeren afgeplukt. En daar hebben ze een schort van gemaakt, kleding van gemaakt, om zichzelf te bedekken, om hun naaktheid voor God te bedekken. Daar zochten ze hun redding. Ze dachten daarmee hun zonden te bedekken. Het kon niet. Wat zijn uw vijgenboombladeren? waarmee u denkt zalig te worden voor God. Waar hebt u heimelijk uw zaligmaker van gemaakt? En dan moet ik scherp worden, gemeente. Dan moet ik ontdekkend worden, maar ik doe het in de liefde. En de liefde van Christus dringt me om het zo te doen. Is het uw doop misschien? Uw belijdenis? Uw kerkgang? Of misschien emoties die je wel eens kan hebben als je wat raakt? Of heb je misschien van een bepaald soort prediking je zaligheid gemaakt? Of een bepaald soort predikers? Of steun je misschien op de bekering van je moeder? Of de bekering van je grootvader? Misschien heb je wel eens gedacht, als ik maar emmers vol kon huilen over mijn zonde, dan... Of misschien is er wel een psalmvers geweest wat je eens raakte en gedacht, nu ben ik zalig. Of misschien spreekt u veel over mijn geloof, met nadruk op mijn. En dan is het gevaar aanwezig, en ik preek ook tegen mijzelf, gemeente, dat je daar stilletjes diep in je hart een grondje van maakt om voor God te kunnen bestaan. We zeggen het niet, want we weten beter. Maar het kan soms wel eens van binnen boven komen. Maar wat zegt onze tekst? De zaligheid is in geen ander. En dat is zo'n les, want het zit zo in mij om door de werken der wet zalig te worden, al weet ik heel goed verstandelijk, krachtens opvoeding, dat het werkverbond totaal verbroken ligt en dat het echt niet kan, zit dat zelf doen zo in de mens. We zijn van die doe-het-zelvers gemeente, bent u daar al achter gekomen? Maar het kan niet. Het kan echt niet. Adam en Eva konden zich ook niet redden met die vijgenboombladeren. Hoe zei Jesaja het ook alweer? Doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed. En later schrijft Paulus aan de gemeente in Rome, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis de zonde. Bent u er ook al achter gekomen dat de zaligheid echt in geen ander is? Want dat is echt zo, hoor. Petrus die zegt het heel krachtig. In het Grieks worden hier twee negatieve woordjes gebruikt. En die twee woordjes die staan apart. En als je in een zin in het Grieks twee van die aparte negatieve woordjes tegenkomt, die niet aan elkaar vastgeplakt zitten, maar losstaan, dan is het een versterking. Dus eigenlijk zegt Petrus, en de zaligheid is beslist niet in een ander. Ten enenmale uitgesloten. Maar hoe kom je daar nou achter? Op de school van vrije genade. Als de Heilige Geest zaligmakende overtuigingen geeft van zonde, om zo plaats te maken voor die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Ja, wat is dat dan, dominee? Zaligmakende overtuigingen. Wat ga je dan ervaren? Wat is er dan in mijn ziel? Allereerst leer je dat je zondaar bent voor God. En dat doet zo'n pijn. Dat doet zo'n pijn, gemeente. Want dat wordt met liefde tot God gemengd. Ja, en dan komen de tranen, hè. soms alleen maar van binnen. Dat je tegen zo'n God gezondigd hebt, wat doet dat pijn? O, daar zou je heel je leven wel over willen doen vanwege de liefde. Maar het kan niet meer. Het zijn feiten. Ik heb gezondigd. Je wordt ook eerlijk gemaakt, want je houdt niks meer achter. Je wordt zo eerlijk gemaakt dat je naast David neerknielt voor God. En zeg, bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En weet je wat de Heer je ook gaat leren? Dat je straf verdiend hebt. Toch? Heb u straf verdiend? Want de Heere zegt, de ziel die zondig moet sterven. Dat is wat. Wat betekent dat? Eeuwig verloren gaan. En dan is eerlijk te zeggen, Heere, dat heb ik nou echt verdiend. Daar doe ik nou niets meer aan af, Heere. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, om te buigen voor Gods recht. Weet je wat dan een wonder wordt? Dat God zelf voor een weg heeft gezorgd om zalig te worden. Dan kan het niet meer van uw kant. Weet je wat nog rijker is? Het hoeft niet meer. Want hij heeft voor een volkomen zaligmaker gezorgd. En als dat door het geloof open mag breken, terwijl alle hoop mij gans ontviel, oh, dan kun je het geluk niet op. Maar dan ga je ook deze tekst bijvallen, van harte bijvallen. Nee, Heere, de zaligheid is in geen ander. Maar het is waar wat die oude dichter zo kernachtig heeft gedicht. Jezus. En niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Want hij is van Israëls God gegeven tot zaligheid. Onze tweede gedachte, een grote gave van God. Ja, de zaligheid is in geen ander, want zo gaat Petrus verder. Er is onder de hemel geen andere naam tot zaligheid die onder de mensen gegeven is. Dat betekent allereerst dit. Als er dan nergens hier op aarde meer een weg is, een mogelijkheid is om zalig te worden vanuit de mens, dan is er toch nog een middel. Dan is er toch nog een mogelijkheid, maar die komt van de andere kant. Die komt uit de hemel. Nu zegt onze tekst dat God dat bekendgemaakt heeft door middel van een naam. Onder de hemel is een naam gegeven. Maar onder de hemel, dat betekent hier op aarde. Dus die naam die God gegeven heeft, onder de hemel, heeft die gegeven hier op aarde. En als God spreekt van een naam die hij gegeven heeft op deze aarde, dan hoort bij die naam een persoon. En die naam die deze persoon draagt, die zegt nou precies wie die persoon is en wat hij doet. En nu gaat het heel concreet in onze tekst over de naam Jezus. Al staat die naam zelf niet in vers 12, maar uit de context van ons teksthoofdstuk kunnen wij dat duidelijk opmaken. In vers 10 sprak hij al van de naam van Jezus Christus. En gezien de woorden zaligheid en zalig maken, dan moeten wij in onze tekst heel bijzonder denken aan de naam Jezus. Zaligmaker. Omdat hij ons zalig maakt van al onze zonden. Dus die naam die predikt ons wie de Heer Jezus is. Wie de Zoon van God is en wat hij doet en wat zijn liefste werk is. Namelijk zalig maken. Kijk, en nu heeft God de Vader deze naam gegeven. Onder de hemelen. Dat wil zeggen, hier op aarde heeft hij bekendgemaakt dat er een zaligmaker is. Is dat al geen wonder? Is dat al geen onuitsprekelijk wonder dat God de Vader dat bekendgemaakt heeft hier op deze aarde? Een aarde die gevuld is met mensen die de naam zondaar dragen. Mensen die van nature op weg zijn naar het eeuwig verderf. Mensen die het verdiend hebben om eeuwig weggeworpen te worden. Mensen die de vloek der wet hebben verdiend. Aan zulke mensen gaat nu die grote God een naam bekendmaken. Ja, de naam waarin de mogelijkheid van zalig worden wordt geopenbaard. En wat is dat een wonder? En dat de Heere daar al zo heel snel mee gekomen is, direct na de zondeval. En dan kom ik nog eventjes terug bij Adam en Eva. Ik zei het net, jongens en meisjes, ze waren in de struiken gevlucht, hè. En ze hadden vijgenboombladeren geplukt en daar hadden ze kleding van gemaakt. En ze dachten, zo kunnen wij wel voor God bestaan. Maar diep in hun hart voelden ze ook wel dat dat niet kon. Want ze bleven ondertussen wel tussen de struiken zitten. Totdat God kwam. En met kracht riep, waar zijt gij? En toen moesten ze komen. Toen werden ze gedaagd voor het gericht, voor die heilige God, voor die rechtvaardige God, die gezegd had, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Kunt u begrijpen dat Adam en Eva beefden van vrees, toen ze zo voor God moesten komen? Wat konden ze verwachten? Dat God direct het oordeel zou volvoeren. En dat hij hen zou doden. Dan was God recht geweest in al zijn weg en werk. Maar hij deed het niet. Is dat wel eens een wonder geworden? Hij deed het niet. Maar hij ging spreken, ik zal. O, die trouwe verbondsgod gemeen. Die de zaligheid van eeuwigheid al klaar ligt. Kon zeggen, ik zal. Mag ik het dan maar met de woorden van onze tekst zeggen? Een naam geven. Ik zal een persoon geven. Het vrouwenzaad. De Heer Jezus Christus. En hoeveel keer heeft de Heere God na die eerste belofte daar in het paradijs niet deze boodschap laten verkondigen al die eeuwen tot aan de volheid van de tijd? Wat een belofte staan er niet in het Oude Testament die spreken van de zaligmaker en van de zaligheid die aanstaande is? En heeft de Heere zijn woord niet gehouden? Heeft hij die naam niet bekendgemaakt? Ja, sterker nog, hij heeft die naam niet alleen gegeven, maar hij heeft ook het kindeke gegeven, zijn zoon gegeven, in die donkere nacht in Bethlehemstal. Gegeven. Onder de hemel. Hier op aarde. Maar weet u wat dat voor de Heer Jezus betekende? Hij die altijd bij zijn Vader was en altijd eer en heerlijkheid ontving, werd als het ware uit de hemel naar de aarde gestuurd. stoten. De Heer Jezus Christus, die deze naam Jezus mag dragen, moest onder de hemelen terechtkomen, hier op aarde. Hij moest hier onder de mensen terechtkomen en hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Onder de mensen gegeven. Gekomen in een wereld waar alles bruiste van vijandschap tegen zijn vader en tegen hemzelf. O, er zit zo'n diepte onder dat regeltje, gekomen onder de hemel, gegeven onder de hemel. Dat betekende voor de Heer Jezus gekomen onder God. Dat betekende voor de zaligmaker komen onder de toorn van God. Dat betekende voor Gods Zoon komen onder de last van de zonde en de plagen van zijn kerk. En wat heeft de Heer Jezus hier op aarde moeten ondervinden? Geen plaats. Geen plaats onder de hemel. Ja, er bleef één plaats voor hem over. Een plaats waar zijn voeten de aarde niet meer raakten en zijn handen niet meer bij de hemel konden komen. Dat is de plaats aan het vloekhout op Golgotha. Waar het zo laag afliep met de Heer Jezus, dat hij zelfs moet ondervinden om de vaderlijke gunst te moeten missen en alleen de toorn van God over te houden. En dat deed hem roepen in de Aramese moedertaal, Eloi. Eloi, lama sabachthani, geen gemeenschap meer met God, van God verlaten, en dat was voor de beleving van de Heer Jezus, alsof hij in de hel was. Zo droeg hij als het lam Gods de zonde van zijn kerk weg. Zo betaalde hij als borg de schuld van zijn kerk met zijn dierbaar bloed. Zo kon hij Jezus zijn. Zaligmaker die zijn kerk van zonden verlost. En hij is in die diepe weg niet ondergegaan, gemeente. Maar heeft het volbracht, helemaal volbracht, zodat hij een volkomen zaligmaker kan zijn. En daar was zijn vader zo tevreden mee, dat hij hem niet in de dood heeft gelaten, maar na 3 dagen heeft opgewekt uit de doden, ja, hem de hoogste plaats gegeven heeft aan zijn rechterhand in de hemel. Maar toen Jezus met zijn lichaam naar de hemel voer, moest zijn naam achterblijven op de aarde, want die moest verkondigd worden onder de mensen tot op vandaag toe. En die boodschap mocht Petrus brengen aan het Sanhedrin. En vanuit onze tekst komt die boodschap vanavond ook tot ons. Wat een wonder, gemeente. Wat een onuitsprekelijk wonder. Er is een zaligmaker van God gegeven. O, al moet je dan alles kwijtraken. En al moet je met alles in de dood terecht te komen. En moet je het inleven. De zaligheid is in geen ander. Het geeft niet. Want de zaligheid ligt in hem alleen. En al denk je om te komen. Maar als Gods geest je ogen opent voor die volkomen zaligmaker. Dan zul je ervaren, ik. Kom niet om. Nee, er kan ook niets meer bij, maar er hoeft ook niets meer bij. Dan zal het God behagen zijn zoon in je te openbaren En wat krijg je die naam dan lief? Wat krijg je die persoon dan lief? Nee, dan is het niet meer een woordje van 5 letters hoor. Jezus. Maar dan wordt het je zaligheid. Dan is die naam als een olie die uitvloeit. En wat lees ik dan in Hooglied 1 vers 3? Zijn naam is als een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben de maagden hem lief. Wat een heerlijke naam. Wat een heerlijke persoon. Jezus. En dat voor een mensenkind. En misschien zit er wel een in ons midden die zegt. Want mijn hoofd is als bedolven. In de golven. Van mijn ongerechtigheden. Zulke last van zonde en plagen kan ik niet meer dragen. Het drukt mijn schouders naar beneden. Hoor dan eens. O, hoor dan toch eens. Er is een naam gegeven onder de hemelen. Onder de mensen door welke je zalig kan worden. En dat is de naam Jezus. Is dat nou geen rijk evangelie? Is dat nou geen gepast woord? Voor een zondaar die geleerd heeft de zaligheid is in geen ander. Ja, het is nog rijker. Als je mag verstaan, nu heeft het God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Want eigenlijk zegt Petrus het ook zo in onze tekst. Je kan het vanuit het Grieks ook zo vertalen. En de zaligheid is in geen anderen, want er is onder de hemel geen andere naam die in de mensen gegeven is, hier in je hart. En er is geen grotere rijkdom als je weten mag dat de Heer Jezus door zijn geest hier in mijn ziel woont en werkt. Paulus die heeft het eens gezegd, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Dat is het geheim van alle die zalig worden. Ja, die naam moet aan allen gepredikt worden, zeker. Over de ganse aarde moet de naam van Jezus bekendgemaakt worden. Maar het bekend worden met die naam wil nog niet zeggen dat je zalig bent. Daar moet de Heer Jezus persoonlijk in je ziel geboren worden. En dat gebeurt wanneer je wederom geboren wordt. Daarom blijft altijd de noodzaak van de wedergeboorte zo noodzakelijk. Om in die weg te leren dat hij een volkomen zaligmaker is. En waar komt het dan op aan, gemeente? Het klinkt soms zo eenvoudig. Maar in de praktijk van het geloofsleven is het zo moeilijk. Maar waar komt het eigenlijk op aan? Geloof alleenlijk. Dat is eenvoudig. Maar zo staat het in de schrift. Maar tegelijkertijd ben ik wel eens blij dat Paulus heeft geschreven over de strijd des geloofs. Want als ik alleen dat ene had gehad, dan zou ik gedacht hebben, dan heb je het zeker altijd op zak. Maar wat is de praktijk zo geheel anders? O ja, tot mijn schaamte en schande. Maar wat een wonder dat de Heilige Geest elke keer weer olie op het vuur gooit. Zodat het geloof toch weer mag opvlammen in mijn hart. Ja, sterker nog, dat er in de hemel een voorbidder is die gezegd heeft. Al komt er veel op je af. Wat wil proberen het geloof bij je weg te nemen. En soms lukt het om het geloof helemaal klein te krijgen. Al zal de Satan je ziften als tarwe. Maar de Heer Jezus bidt dat uw geloof niet zal ophouden. Ja, het komt aan op het geloof. Dat je als een arme zondaar aan de voeten van de Heer Jezus Christus terecht mag komen. En hem door het geloof mag omhelzen. En door het geloof met hem verenigd mag worden. En rust niet voordat u dat kent, gemeente. Want u kent allemaal het beeld van de vrijstad waar een doodslager naartoe kon vluchten. Maar als je nou zo'n doodslager zou zijn, die op de hielen wordt gezeten door de bloedvreker, dan kun je toch niet een poosje gaan zitten rusten langs de weg, op weg naar de vrijstad. Want als die bloedvreker je nou eens inhaalt, die het recht heeft om je te doden, voelt u, het moet naar de vrijstad, want in de vrijstad, daar ben je veilig. Al kun je heel veel bemoedigingen krijgen die zo rijk zijn dat je op de goede weg bent, maar rust niet voordat je in Christus bent. Want Paulus zegt het, zo is er geen verdoemenis voor degene die in Christus zijn. Ja, maar dominee, dat vind ik zo groot om dat te zeggen. Daar kan ik niet bij. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij zalig moeten worden dan de naam Jezus. Als God dan die naam en die persoon gegeven heeft hier op aarde, is het dan ook niet mogelijk om door het geloof onder zijn vleugelen te mogen schuilen en in Christus te kunnen zijn? Blijf maar bedelen aan de genadetroon, of je het mag weten. We gaan naar onze laatste gedachte, het heilige voornemen van God. En dan gaan we een streepje zetten onder het woordje moeten. Ja, dat woordje moeten, dat kan een hele negatieve lading hebben. Neem het gewone leven. De zondag is weer voorbij. Zomaar een voorbeeld, je komt 's maandags op je werk of als moeder, dan moet je het huis weer aan de kant krijgen op maandag. En dan kan het je achtervolgen, ik moet dit nog en ik moet dat nog en ik moet zus en ik moet zo, dat je er soms doodmoe van wordt. Ja, dat woordje moeten kan soms als een zweep worden, ook in het dagelijkse leven. En soms denk ik wel eens hoe dichter de eeuwigheid dichterbij komt en hoe dichter wij komen bij de dag van de wederkomst, hoe erger het woordje moeten als een zweep op de mensen wordt geslagen. We worden voortgejaagd, we hebben het allemaal zo druk. We mogen toch soms wel eens eventjes de pas inhouden, denk ik. En ons eerlijk de vraag stellen in het licht van de eeuwigheid, moet ik dit nu echt? En moet ik dat ook echt? En wat in het dagelijkse leven zomaar als een zweep op je af kan komen vanwege dat moeten, dat negatieve moeten, dat kan zelfs ook geestelijk ervaren worden. Ik moet zoveel om bekeerd te worden. Ik moet zoveel om zalig te worden. Maar als het om zalig worden gaat, gemeente, en je komt op de school van vrije genade, dan ga je sterven aan dat woordje moeten. Oh, dan kun je misschien aan het begin van het geestelijke leven nog wel eens met de stokbewaarder uitroepen, wat moet ik doen? Niks. Jawel, één ding. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Ja, en als het dan om dat moeten gaat, dan is er ook weer een gevaar. Een gevaar dat als je goed luistert, wat soms ook in de prediking naar voren kan komen. Dan wordt dat moeten van het geloven opnieuw een goed werk. Dan wordt het moeten van het geloven opeens weer iets van het werkverbond. Alsof een mens dat zelf zou kunnen. Maar dat is remonstrans, want een mens is dood van nature. Die kan niets. Dan hoor je nog wel eens mensen zeggen dat ze zoveel hebben aan mijn geloof. Nou, gemeente, ik heb aan mijn geloof niks, hoor. Weet u waar ik wel wat aan heb? Aan mijn God in Christus. Daar heb ik wat aan. Maar niet aan mijn geloof. Want het is zo'n sterk geloof. Maar zo zink ik met Peters weer weg in de golven. En wat heb ik er dan aan? Wat een wonder dat die zaligmaker dan dichtbij me is. Die zijn hand weer uitstrekt terwijl ik niks anders meer overhoud. Heere, help me. Dus we moeten ook oppassen dat het woordje moeten geen zweep wordt over een gemeente. U moet dit, u moet dat. Nee, gemeente, u hoeft niets. Hoewel in het licht van de eeuwigheid, in het licht van de verlorenheid, moet u zalig worden. En ik hoop dat dat een heilig moeten in uw ziel wordt. En dat u daar onrustig van wordt. En dat u niet kan rusten voordat u weten mag gezalig te zijn. Maar als we nu naar het moeten gaan van onze tekst, dan ligt daarin zo'n rijke troost. Daar zit nou niets negatiefs in het woordje moeten in onze tekst. Sterker nog, dat woord moeten onderstreept de zekerheid van zalig worden van die grote scharen die niemand kan tellen. Want dat woordje moeten, dat leidt ons op tot God. Die in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid dat heerlijke plan heeft uitgedacht om een zondaar zalig te maken. Hoe dan? Hoe kon God dat nou doen? God die zo rechtvaardig is, die van zijn woord geen afstand kan doen. Hoe kan hij een gevallen mensenkind een zondaar zalig maken? Want het grote probleem is altijd weer die zondeschuld die er ligt. Die hoge berg tussen God en een zondaar. Maar dat wist God van eeuwigheid. O, als God op die zonde zag en hij moest zien op zijn gerechtigheid en op wat hij gesproken had in zijn woord over de zonde en over de straf, dan zou er maar één moeten kunnen overblijven. Ik moet de mens doden. Allemaal. Maar dat kon ook niet. Want God is niet alleen rechtvaardig. God is niet alleen vol van waarheid. Maar God is ook zo barmhartig, zo groot van goede tierenheid. Van hem kon Johannes zingen, God is liefde. En die liefde, gemeente, dat was een eeuwige liefde. Dat was een liefde die uitging naar zondaren. Nou, hoe kon God toch rechtvaardig blijven en de zonde straffen en tegelijkertijd barmhartig zijn om een zondaar zalig te maken? Ja, dan kom je altijd weer bij dat onuitsprekelijke welbehagen van God terecht. Wat ik niet klein kan krijgen. Dat God daar zelf nou voor gezorgd heeft. Omdat het van eeuwigheid in zijn hart was om zijn zoon te zenden naar deze aarde, om zo een zondaar weer met God te verzoenen. En dat hebben God de Vader en zijn zoon en de Heilige Geest samen besloten en met een eed bevestigd. En daar kon God nooit meer van af. En dan zijn we bij de diepe betekenis van het woordje moeten. Dat is het geheim erachter. En nou hoop ik dat u dit mag leren verstaan in uw leven. Christus moest lijden vanwege die afspraak in de hemel voor mij. De schriften moesten vervuld worden voor mij. Zijn naam moest zijn Jezus. Voor mij. Hij moest opstaan uit de doden. De hemel moest hem ontvangen. De Heilige Geest moest uitgestort worden. Voor mij. Hij moest door Samaria gaan. Hij moest door Urk gaan. Voor mij. Begrijpt u dat het in onze tekst om dat heilige, zalige moeten van God gaat. Dat moeten van God de Vader, die zijn kerk zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat hij zondaren gaat trekken met koorden van goede tierenheid. Dat moeten van de Heer Jezus zelf, die door lijden tot heerlijkheid moest ingaan. En het moeten van de Heilige Geest, die de zaligheid gaat toepassen in zondaarsharten. O, wat ligt er een rijkdom in dat woordje moeten. Bij God vandaan. God kan er niet meer omheen. En weet je wat nou een wonder is? Als je in de binnenkamer voor God, als een zondaar terecht mag komen, die alles buiten Jezus is kwijtgeraakt, en God nou mag aangrijpen in dat kale, naakte woord, en zoveel geloofsvrijmoedigheid mag krijgen. Dat je leunend en steunend op dat woord zegt. O God, u hebt het toch gesproken. U hebt toch tot mijn ziel gesproken. Dat ik zalig zal worden. Daar kunt u toch niet omheen. Dat is niet brutaal hoor. Maar dat is nou worstelen. Om de vervulling van de beloften. Vanuit een onhoudbare nood. Heere, het moet toch. Het is toch uw moeten. En wie daarop mag pleiten. Wie zo mag worstelen op het moeten van God. Die pleit ten diepste op de eer van God. En wie mag pleiten op de Zoon van God. Dat is op de eer van God. Mag ik het zo eens zeggen, ik bedoel het eerbiedig. Maar daar kan God niet tegen. Dan moet hij komen. En dan zal hij ook komen. En dan zal hij dat geloof gaan werken in je ziel. Zodat je niemand ziet dan Jezus alleen. Kom gemeente, hoe ligt het? Jongelui, jongens en meisjes. Het is van 2-1. Er zit niks tussen. In Jezus, zalig. Buiten Jezus, rampzalig. Nu spreekt Petrus zo ruim. Hij heeft het over wij. Wie worden er zalig? Wij. Maar wel degenen die hebben verstaan wie ze zijn in zichzelf. Zondaren. En voor zulke mensen is die naam gegeven onder de hemelen. Wat dunkt u van deze Jezus? Van deze naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden? Onbekeerde zondaar, ik hoop dat u door middel van deze tekstwoorden in uw totale gemis wordt gezet. En dat u in een onhoudbare nood mag komen. Ik hoop, arme tobber in ons midden, die er maar niet bij kan, dat je wat hoop en moed mag krijgen. Dat nu onder de hemel die ene naam gegeven is. Nu kun je zalig worden. Toe, vlug maar. Naar deze zaligmaker, die gezegd heeft, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, kindersheren, ik hoop dat u door deze woorden opnieuw vertroost mag worden. En weer de zekerheid in uw ziel mag ervaren door het geloof. Dat de zaligheid zo vast ligt in de Heer Jezus Christus. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemelen, onder de mensen, geen andere naam gegeven, door welke wij zalig moeten worden, dan de naam Jezus. Dierbare Jezus, heil der zielen, die ik oneindig hoger schat, dan waar anderen dwaas voor knielen, dan wat heel deze aarde vervat. Dek mijn ziel, die tot u schrijdt, met uw algenoegzaamheid. Gij zijt de ware levensbron. Bij u is het heil van het eeuwig leven. En dat ik ook eens zeggen kon, dat heeft hij ook aan mij gegeven. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo komen wij voor uw heilig aangezicht, nogmaals in deze eredienst. We hebben geprobeerd die ene naam onder de hemel tot zaligheid uit te stallen voor de gemeente. Wilt u het achtervolgen met uw zegen, Heere? En laat ons dan alles maar kwijtraken. om hem alleen over te houden. En wilt u ons allemaal leren wat Johannes de Doper elke keer weer moest leren. Hij moet wassen en ik minder worden. Al missen we alles, maar hoe meer wij missen, hoe meer we gaan ontdekken in de Heer Jezus Christus. Wilt u dan zo in ons hart en leven werken dat wij maar niets hebben en dat we elke dag hem nodig mogen hebben voor alles wat we niet kunnen missen. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn, Heren. Wilt u ons zo dadelijk veilig thuis brengen? Gedenk bijzonder degene die alleen thuis komen. Wilt u zich over hen ontfermen als ze eenzaam zijn? En gedenk ons zo in deze nieuw begonnen week, van dag tot dag, van uur tot uur, zonder u kunnen we niets doen. Wilt u zich over de gemeente ontfermen? Leid ze heen van deze zondag naar de volgende zondag, om weer onderwijs te mogen ontvangen uit uw woord. Vergeef het zondige en zegen het uwe uit louter genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 34 en daarvan het tweede vers komt. Maakt God met mij groot, verbreid verhoogd met hart en stem. De nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. 34 vers 2. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.